Radio Steunkous.
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Met z'n tweeën in slapen? Ja. Oh echt?
Radio Steunkous trekt er deze zomer in Amsterdam op uit.
Wat doe je nu? Koppel hem los?
Met haar gloednieuwe, felrode fietskampertje
los van de fiets.
Strijkt zij neer op vier verschillende plekken in de stad.
Staat die stevig?
Ja?
Kom langs voor een goed gesprek.
Neem deze poten los.
En maak kennis met onze rijdende radiostudio.
Ja, zo staat hij. Nou, dit is wel een... Dit is mooi.
Afgelopen zondag stond Radio Steunkous met haar gloednieuwe rode fietscamper bij de begraafplaats Zorgvliet. Onder een monumentale hemelboom waren we in afwachting van gewone mensen die met ons wilden praten over leven, liefde en dood.
Toen de camper nog maar net was uitgeklapt en wij in onze ravenzwarte jurken de koffietafel aan het klaarzetten waren, kwam er een vrouw over het grindpad naar ons toegelopen.
Ze is meteen enthousiast over onze rijdende rode camper.
Ja, ik ben stinkend jaloers. Ik zou hem wel achter mijn fietsje willen plakken eigenlijk. Ik vind hem heel erg leuk. Ik vind hem echt geweldig. Daar kan je gewoon mee op vakantie met zoiets, joh. Helemaal leuk. Dus als je er vanaf wilt, ik heb interesse.
Ze blijkt Judith te heten en heeft net het graf bezocht van haar grote liefde die ze al leerde kennen in haar jeugd.
We waren ooit heel lang geleden, toen ik was net 15, hij was bijna 16. We hebben eventjes een paar maanden verkering gehad en dat ging opeens uit zonder dat ik eigenlijk begreep waarom. En we woonden maar 500 meter bij elkaar vandaan, maar ik heb hem heel lang niet meer gezien daarna. En ik kwam 20 jaar later kwam ik hem tegen en ik herkende hem van afstand aan zijn loopje. Toen had ik zoiets van, oh, ik vind jou nog steeds heel erg leuk. Nou, toen was ik getrouwd. Had ik twee kindjes. En mijn ondertussen ex-man die wilde absoluut niet vertrekken. Dus dat heeft nog heel lang geduurd voordat ik die eindelijk de deur uit had. En toen dat eindelijk zover was, heb ik hem gebeld. Ik ben bij hem langs gegaan en ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan.
Sinds het overlijden van haar man, nu bijna 2 jaar geleden, bezoekt zij dagelijks zijn graf.
Ik vind het een hele fijne plaats om... gewoon overheen te lopen. Als je kijkt op een hoogte van ongeveer 1,5 meter, is het gewoon een schitterend park. Dan is het geen begraafplaats. En het is hier ook niet recht toe, recht aan. Het zijn van die kronkelpaadjes. Het is eigenlijk een soort... Ik heb altijd een beetje het idee alsof ik over de camping heen loop of zo. Ik groet ook mensen. Ze zeggen niet heel veel terug, maar ik groet ze wel. Elke dag kom ik langs Wibbo en zeg ik hoi Wibbo. Wibbo Okkels. Op de een of andere manier, dat vind ik fijn. Na het werk, ik werk tot 4 uur, 4:15. En dan rijd ik als sodomiet deze kant op. Zodat ik nog voordat de deur dicht gaat, nog even snel naar binnen. Ik zit ook nu, zeker met het mooie weer, zit ik gewoon 1 uur, 1,5 uur zit ik daar bij hem. En gewoon niks te doen. Dat is wel voordeel, want ik kan nu gewoon 100 uit praten. Ik word nooit onderbroken. Ja, maar ik vind het fijn. Ik vind het een heel prettige plek. Het is mooi groen. Het is echt gewoon een heel mooi park.
De steen van haar geliefde is simpel. Alleen zijn naam, zijn geboortedatum en zijn sterfdatum. Ze weet niet hoe lang ze de dagelijkse gang naar zijn graf gaat volhouden.
Weet ik niet. Ik weet niet hoe lang ik dit volhoud. Zolang ik me er goed bij voel, blijf ik dit doen. En als ik op een gegeven moment zoiets heb van... nou, het is ook goed als ik een keertje thuis blijf. Ook goed. Maar als ik nu denk van, nou, vandaag ga ik niet. Het is mooi geweest. Helemaal gaar. En is het 3 uur en dan zit ik heel onrustig. En dan ga ik toch nog even snel deze kant op. Dus zolang ik dat gevoel hou, dan blijf ik gewoon lekker elke dag komen. En als dat op een gegeven moment minder wordt of... Nou ja, ook goed. Je moet je eigen gevoel erin volgen. En voor mij is dit heel fijn. Ik vind het heel prettig om daar te zitten en tegen maan te kletsen. En plantjes te verzorgen en te zorgen dat het allemaal mooi is. Ja, dat geeft mij een goed gevoel. Dan denk ik, nou ja, dan zit jij vanavond op je steen, zit jij zo te kijken. Nou, doet ze goed. Dat gevoel een beetje.
Een begraafplaats zie je mensen voorbij komen met allerlei verborgen emoties over hun dierbaren die zij bezoeken. De verhalen zijn soms gelaten, luchtig, humoristisch, maar ook droevig en zwaar. Op een zijpad achter de hoofdingang, naast een graf met daarop de tekst: liefde houdt niet op waar het leven eindigt, buigt Christa zich over een bak verse bloemen. Ze hebben het zwaar met dit warme weer en dus extra verzorging nodig.
Ze giet het water rijkelijk over de gele chrysanten die op het zwarte marmeren graf van haar zoon Roderick staan. Roderick, die op 29-jarige leeftijd plots, 3,5 jaar geleden, door geweld om het leven kwam.
Ja. Christa wijst naar de voorbijkomende boten die op de Amstel met feestvierende jongeren voorbijvaren.
Ja, moeilijk.
Niet ver van het graf van haar zoon.
Ik zie al die bootjes bij de Amstel. En hij deed dat ook allemaal. En hij werkte de hele dag. Hij werkte bij de gemeentereiniging. Daarna deed hij ook nog post. En hij deed eten bezorgen nog. En ja, hij was altijd aan het werk. En geld verdienen. En diegene die hem... Die dacht dat hij geld had. En dat is hem fataal geworden. Die dacht dat hij geld had in het tasje. Maar hij had geen geld.
Hij is echt overvallen of zo?
Nee. Ze zaten samen in een auto. En ze zouden... Ja, mijn zoon die hield van casino ineens. En die jongen die dacht dat hij geld had in zijn tas. En die zou naar het casino gaan, maar... Ja, die jongen was al... Die zat al in de auto met een tas en een mes en handschoenen. Alles had hij al bij zich. Maar hij is... denk dat hij zat in de auto, zat te wachten. En toen is hij denk ik... ik weet niet wat er toen gebeurde, maar hij is gevlucht uit de auto. En mijn zoon is gestruikeld. Ja, en toen heeft hij me heel veel gestoken dan. Dat hij niet meer op kon staan. Hij woonde nog thuis, maar... Hij was die avond niet meer thuisgekomen. Ja, en ik dacht misschien slaapt hij wel bij een meisje. Hij was 29. Maar ja, en toen was om 1 uur de politie voor de deur. Ja, en toen was het de avond ervoor gebeurd. Ja, we zijn ook verhuisd. Want ik kon ook niet daar blijven wonen. We zijn van 2 hoog naar beneden gegaan.
Ze bezoekt iedere week het graf. Vooral als zij zich onrustig voelt, vindt zij het fijn om bij zijn grafsteen te zitten.
Ja.
Voor altijd in ons hart, staat erop geschreven.
Het was ook een bijzondere jongen, want ja, hij was altijd zoveel ziek geweest, ziektes gehad. Maar hij had altijd wel een doorzettingsvermogen, dat wel. Dus met zwemmen duurde lang, maar uiteindelijk kon ik goed zwemmen. Met rijbewijs duurde lang, alles duurde lang. Maar uiteindelijk lukt het allemaal wel. Ja. Ja.
En geeft het troost om naar zo'n plek te kunnen gaan?
Ja, want soms ben ik onrustig en dan ga ik even hier naartoe. En dan word ik een beetje rustig. Ja. Maar het is wel hard altijd. Vooral als ik jonge mensen zie. En anderen die hebben relaties en die krijgen kinderen. Ja, en hij niet meer. Dit vindt het ergste dat je er niet bij bent. Als je kind sterft, dat je er niet bij bent. Ja. Dat is het ergste. Toen het gebeurde, zei ik, ik wil altijd het mooiste wat je kan doen. We hadden ook een hele mooie zwart-witte kist. Hij hield van zwart. Ik denk, de mooiste begraafplaats wil ik. Alles het mooiste voor hem. En wij wonen hier vlakbij in Buitenveld. Dat is...
Terwijl ze met ons praat, houdt ze een rood linnen tasje omhoog met het opschrift Botticelli. Het is het merk schoenen dat Roderick graag droeg.
Ja, hij had altijd hele mooie schoenen. Ging hij altijd kopen in de PCO-straat. Hij hield van mooie dingen. Dan neem ik altijd een tasje mee. En
een rood tasje.
Een rood tasje. Het is spullen, ja.
En wat zit er nu in?
Nou, een harkje, een flesje water...
De schoenen in het tasje hebben nu plaatsgemaakt voor een flesje water, een schaartje en een harkje. Spulletjes om Roderick's graf mee schoon te maken. Zijn graf is de plek voor haar waar zij troost vindt.
Maar niet alleen het bezoeken van het graf van Roderick helpt Christa bij het verwerken van haar verdriet. Ook praten met andere mensen is heilzaam.
Dus praten helpt wel?
Ja. Maar in het begin wilde ik het tegen iedereen zeggen, maar nu wil ik het niet tegen andere mensen zeggen. Ik kon niet eens toen ook naar de kapper, want ik dacht, ik ga even naar de kapper. Maar toen werd ik ineens een paniekaanval, weggerend, mensen liepen me achter. Ja, je moet alles, je denkt, gaat gewoon door, maar je kan niet gewoon door. Het gaat niet. Maar ja, die mensen helpen je allemaal en die praten met je en dan gaat het wel goed. Ja.
Na deze laatste woorden knikt Christa ons gedag. Ze loopt richting de uitgang voorbij het graf van haar zoon en de steen met de tekst: liefde houdt niet op waar het leven eindigt. De rode linnen schoenentas bungelt aan haar rechterarm.
Door het hek komt Piet aangefietst. Hij zwaait soepel zijn rechterbeen over de stang en parkeert naast de camper. Piet komt nieuwsgierig een kijkje nemen. Hij is onderweg naar zijn dochter die in Oost woont en die net terug is van een reis door Indonesië. Hij is een oud bankdirecteur en fietst regelmatig voorbij Zorgvliet. Op de vraag wat hem hier brengt, verslikt hij zich net in een koekje dat wij hem hebben aangeboden.
Meestal ga ik hier even een plasje doen. Maar ik ga ook altijd kijken waarom. Hier ligt een van mijn grote... niet vrienden, dat is Enstra. En Enstra en Holleder, daar heb ik 10 miljoen van teruggekregen. En daarna is Enstra vermoord, dus ik ga altijd even kijken of hij er nog ligt.
Piet vertelt ook dat hij eigenlijk Cor heet.
Vanaf mijn 11e ben ik Piet gaan heten. Ik kwam bij pleegouders. Mijn pleegvader was eigenaar van het gebouw, onder andere de winkel van Sinkel in Utrecht.
Ja.
En mijn pleegvader vond die naam Cor, maar niks.
Piet, zo laat hij zich noemen door vrienden, het is Cor voor familieleden. Wij blijven hem na die onthulling Piet noemen. Op zijn fietstocht naar zijn dochter in Oost stopt Piet op Zorgvliet niet alleen om te plassen, maar hij gaat 9 van de 10 keer ook een blokje om.
Zo ben ik er ook achter gekomen dat hier op de punt, er stond een beeld in Amstelveen, op het stadshart was een man met een grote tafel met een hondje. En die was weg en opeens en toen zag ik hem hier op het punt staan. Achter die tent waar nou het gebouw ook is.
Het beeld waar hij het hier over heeft is het beeld Dandy met zijn hond van de Zwitserse beeldhouwer Kurt Laurens Metzler. Het beeld dat stond tot 2015 op de begraafplaats Zorgvliet. Daarna verhuisde het naar het dorpsplein in Amstelveen waar Piet nu zelf woont.
We leggen hem de vraag voor: stel je mag maar 1 spreker op je uitvaart hebben. Wie zou dat dan zijn?
Oh, stel 1 spreker op mijn uitvaart. Ja, nee, dat zou mijn zoon zijn. Ja, dat zou de enige die in me opkomt, die waarvan ik weet dat hij eerlijk zal zijn. Van andere mensen vertrouw ik niet in mijn leven. En mijn ex zou het ook kunnen. Maar ik weet niet wat ze gaat zeggen, dat doen we niet. Ik ben heel goed met haar omgegaan tot ik mijn laatste vriendin had. Dat vond ze een beetje een blamage. Ik heb eerst een schoonzusje gehad van Rijsterborg. En toen een schoonzusje van Frits Maassen. Dat is van de Maassen Bouwgroep. En daarna heb ik een buschauffeuse gehad. En die had een hele grote schuld. Ik zal het bedrag maar niet noemen. En dat heb ik voor de betaald en zo. Dus dat vindt mijn ex niet zo.
En na deze ontboezeming is het tijd voor Piet om te vertrekken richting zijn dochter.
Ik ga niet naar mijn dochter. Ik moet wel opletten wat ik geef met haar af. Het is een notenpartij, dus het mag mij ook niet.
Hij stapt op zijn fiets. En wij zwaaien hem uit.
Het is warm. En alhoewel we onder een mooie schaduwrijke hemelboom zitten, willen we zelf toch ook wel eventjes de benen strekken. Ons doel wordt het graf van Peter Gielen. Een Nederlandse kunstenaar die vooral bekend werd doordat hij de theatrale nachtclub Roxy heeft opgericht. Zijn levensmotto was: het ene vuur steekt het andere aan. Saillant detail is dat Roxy op de dag van zijn begrafenis tot op de grond toe afbrandde.
1959, ja. Peter L. M. Gielen.
We hebben gehoord dat Peter een heel speciaal grafmonument heeft waar je zelf even in kan gaan liggen.
Misschien hout, toch? Of is het wel hout?
En die ervaring willen we wel eens beleven.
Misschien krijg je hem wel open, dan kunnen we erin. Dat trek aan de één kant. Oh, nee, want daar zit wel een opening tussen de ene en de tweede helft.
Ik zou het toch een beetje raar vinden als je hier zomaar in een kist kan gaan liggen.
En keren we, zonder de ervaring rijker te zijn,
echt doodzonde.
Terug naar onze camper.
Kistervaring. Zonde. Ja, het is jammer. Laten we maar terug gaan naar de camper. Ja.
Zorgvliet wordt ook wel het Père Lachaise van Amsterdam genoemd. Er liggen 17.000 mensen begraven, waaronder vele notabelen en BN'ers. Sommigen met enorme grafornamenten, anderen met slechts één steen en een naam.
In de buurt van de camper botsen we tegen Frank Driessen op. Hij geeft hier rondleidingen. We vragen of hij weet hoe het graf van Peter Gielen open kan.
Nee, de familie heeft daar een sleutel van.
Oh.
En Peter Gielen heeft inderdaad een graf, een soort van sarcofaag neergelegd. Dat sarcofaag kan open. Je kunt er dan ook in gaan liggen. En je kunt dan ook even ervaren hoe het is om begraven te zijn. En in de graf te liggen. Alleen dat ging Zorgvliet dus veel te ver. En veel was mogelijk op Zorgvliet, maar dit ging Zorgvliet echt veel te ver. Want ja, op een gegeven moment kan een rouwende voorbij komen lopen of misschien daar wel in de buurt gaan zitten. En dan gaat opeens een graf open en dan komt iemand uit. En dat ging Zorgvliet dus echt te ver.
Dus je hebt nooit een rondleiding gegeven waarin mensen dat even konden ervaren?
Nee, want wij hebben daar verder ook de sleutel niet van.
Als rondleider komt Frank bijna dagelijks op de begraafplaats. Hij houdt erg van de sfeer, de bomen en de lichtval die ieder seizoen weer anders is.
Maar een van mijn favoriete plekken is de omgeving van het graf van Frans Halsema. Daar staan hele mooie bomen in een heel mooie cirkel. En ja, het is gewoon een prachtige, intieme plek.
Met de 1700 mensen die hier begraven liggen, zijn er even zoveel verschillende verhalen te vertellen. Toch is er één verhaal dat er bij Frank uitspringt.
Ik vind één verhaal heel leuk, maar dat is maar zijdelings bij Zorgvliet betrokken. Is dat er bijvoorbeeld iemand ligt, iemand die al in de 19e eeuw is overleden. En dat is meneer Philips. En meneer Philips was een volle neef van Karl Marx. En het blijkt dus eigenlijk, en dat is dat verhaal dat had ik al gehoord in Nijmegen, want ook daar geef ik wel eens rondleidingen, is dat daar een synagoge was, twee dochters van de voorganger, die zijn getrouwd, één met Philips en de ander met Marx. En dat betekent dus dat uit die Nijmeegse familie van twee dochters, dus eigenlijk één de grondlegger was van het communisme en de ander van Philips. Kapitalisme. En dat vind ik natuurlijk een prachtig verhaal om te vertellen. Vindt iedereen ook heel leuk. En die August Philips, die ligt hier dus op Zorgvliet, die was de deken der advocaten in Amsterdam. Zoals een vooraanstaande persoon. En die was heel goed bevriend met zijn neef Karl Marx. En Karl Marx blijkt dus ook in het familiehuis van dus die familie Philips in Zaltbommel het grootste deel van Das Kapital geschreven te hebben.
Philips, die familie is van Karl Marx. En dat is toch wel een heel bijzonder verhaal. En helemaal dat Marx in het familiehuis van de familie Philips in Zaltbommel een deel van Das Kapital geschreven heeft.
Niet alleen de verhalen kunnen bijzonder zijn. Ook maken sommige graven veel indruk op Frank.
Het meest opvallende graf is het graf natuurlijk van Oscar Carré, wat een klein grafhuisje is, zoals je dat in Frankrijk op Père Lachaise vindt. Dat is maar eigenlijk één echt grafhuisje en dat is het graf van Oscar Carré. En je hebt dus ook een graf een stukje verderop van een man die fortuin heeft gemaakt in Indië. En die ook model heeft gestaan. Dat is meneer Dorpaal. En die heeft model gestaan voor meneer Droogstoppel in Max Havelaar. Dus, maar dat is het allergrootste graf van een hele rijke Indiëganger die met fortuin weer teruggekomen is in Amsterdam.
Hoe ziet het graf eruit?
Dat is een reusachtige, eigenlijk een graf eigenlijk met een hele grote engel daar overheen gebogen met grote vleugels. En dat hele grafmonument is overdekt met een dak, een Venetiaans dak als het ware. En ook dat is eentje die er helemaal uitknalt hier op Zorgvliet.
Als je dagelijks tussen de doden en grafmonumenten werkt, ga je zelf ook nadenken over je eigen dood. Zo wil Frank een graf met weinig opsmuk.
Nou, eigenlijk kom ik zelf een beetje tot de conclusie dat ik, maar daar ben ik nog niet helemaal over uit, dat ik niet zo'n groot stuk steen hoef achter te laten. En dat ik dus niet zo'n enorm grafmonument wil hebben of zo. Dus als er iets komt, dan zou het een beetje bescheiden moeten zijn. Of, en dat is de trend tegenwoordig, een hergebruikt grafsteen. Namelijk, dan hoef je niet een stuk berg af te hakken. Maar je hebt gewoon al een steen die al ooit is, een grafsteen is geweest. Daar slijp je een stukje vanaf en dan kun je hem weer opnieuw gebruiken. Nou, dat lijkt me op zich wel weer een beter idee. Ja.
En hoe wil je begraven worden?
Hoe wil ik begraven worden? Nou, als er maar heel veel mensen huilen.
Je hoeft niet naar een begraafplaats te gaan voor één iemand in het bijzonder. We ontmoeten de levenslustige Anthony, voor wie dat geldt.
Mijn naam is Anthony. Ik werk voor een Taiwanese luchtvaartmaatschappij. En ik moet heel eerlijk zeggen, Zorgvliet, daar heb ik al menig een ter aarde mogen bestellen of ter hemel mogen laten gaan. Dus het heeft gewoon een hele speciale plaats, net als eigenlijk Westerveld in Velsen. Daar liggen dan mijn ouders en mijn oudste broer. En hier liggen dan een aantal vrienden en kennissen. Dus vandaar.
We vragen hem of er tussen alle vrienden en kennissen die hij bezoekt ook iemand ligt die extra speciaal voor hem is geweest.
Ja, dat is Bert Honders. Een hele goede vriend van me. Die is... Hij was eigenlijk kunstenaar, hij was echt in de kunst, had zijn eigen kunstblad. Hij op de marktplaats. Hij was heel erg geëngageerd in allerlei vormen van kunst en publicaties en dat soort dingen. En hij heeft hier toen de eerste evenement in Amsterdam georganiseerd. Dat was de eerste hele grote kunstmanifestatie vlakbij de Arena. En dat was helaas ook meteen zijn laatste. Want we zouden op vakantie gaan. Ik zou later komen naar Gran Canaria. Maar hij was al met zijn vriend daar naartoe gegaan. En hij krijgt daar een stroke. En het is gebeurd. En ja, dat heeft eigenlijk zo'n diepe indruk altijd op me gemaakt. En Bert was echt iemand die volop in het leven stond. En van allerlei ideeën had. Met alles en nog wat bezig was. En we gingen ook naar bric-à-brac-markten, waar ik anders nooit naartoe ging. We gingen ook naar musea, waar ik ook anders nooit naartoe ging. Dus hij bracht gewoon echt heel veel in je leven. En dan is dat op een gegeven moment, is dat gewoon, opeens is dat weg. En dan denk je van, wat moet ik nu verder? Ik zeg, maar hij is niet weg. Hij is toch altijd bij me.
En gelooft Anthony in een leven na de dood?
Zeker. Het houdt hier niet op deze, alleen op deze planeet. En dat we dan hier 70, 80 of 90 jaar lopen te rommelen en dan is het afgelopen. Nee, er is veel meer. En dat is, daar moet je voor openstaan. Maar je moet het gewoon kunnen, je moet het aanvoelen. Je moet het aanvoelen. Je hebt het of je hebt, ik weet niet of je het kan leren. Nee, geloof ik niet. Je zit hier tijdelijk en dadelijk is het gewoon, dan word je herenigd met al je mensen en die in de tijd zijn heen gegaan. En daar word je mee herenigd.
Anthony twijfelt niet. Er is leven na de dood. En met de vraag wat het leven betekenisvol maakt, weet hij ook wel raad.
Je moet het leven omarmen. Je moet het ook een goede plaats kunnen geven. Maar je moet ook gewoon echt er volop van genieten. En er ook open voor staan. Voor wie dan ook, voor wat dan ook. En respect hebben naar alles wat leeft. Of het nou planten of dieren of... ik sla ook wel muggen dood. Dus zo vriendelijk ben ik dan ook weer niet. Maar ik denk van als je geen respect hebt voor natuur... dan kan je ook eigenlijk geen respect hebben voor mensen. En dat is eigenlijk van... ja, dat maakt het leven van... als je dat met mensen kan delen of je kan het mensen overbrengen... dan is dat heel waardevol.
Na deze woorden wil hij op zijn fiets stappen. En op de valreep vragen we hem nog met welk gevoel hij straks Zorgvliet verlaat.
Ongelooflijk veel blijheid. Het is voor mensen soms heel raar te veronderstellen dat je daar blij van wordt. Ja, het geeft me heel veel vreugde. Het geeft me ook heel veel diepgang. En het geeft gewoon aan van, ja, we kunnen gewoon verder gaan. En als je dat niet doet, dan mis je gewoon iets. Want ik denk ook dat wat we in de westerse wereld hebben van de dood is eigenlijk echt ongelooflijk naar de zijkant geschoven. En het is allemaal eng en gevaarlijk. En weet ik. En ik denk van nee, het is eigenlijk uiteindelijk leef je het tijdelijk bestaan, wissel je uiteindelijk in voor het eeuwige. Dus ja. Wat is daar nou fout aan? Ja, tenminste, daar zie ik geen. Dus voor mij heeft het ook gewoon echt hele diepe gevoelens als je hier bent.
We sluiten een dag met bijzondere verhalen over dierbaren af. De koffietafel wordt ingeklapt, de stoelen opgeborgen en de deur van de camper afgesloten.
Als we richting de uitgang fietsen, kijken we nog één keer om naar de steen met de tekst: liefde houdt niet op waar het leven eindigt.
Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee.